Hallo allemaal, welkom allemaal. Nou, dat is nou precies waar ik het vanavond over wilde hebben, hè? Nederig zijn en zo. En echt zijn, maar goed. Zullen we even bidden om een zegen over het woord? Dank u, lieve Vader, dat u hier aanwezig bent en dat u ons wilt onderwijzen vanuit uw woord, Heer. Dank u dat het uw verlangen is, Heer, dat we wandelen in de weg die uw woord aangeeft, Heer. Dank u dat het uw verlangen is dat we zo worden zoals Jezus en dat we de woorden die Jezus sprak gaan volgen, Heer, en dat we het gaan begrijpen, Heer. Dank u dat het uw diepe verlangen is dat wij echt zijn en dat wij zo zijn zoals u het bedoeld heeft en dat er geen onechtheid of religiositeit in ons is, Heer. Wilt u het woord voor ons openen, Heer, dat we het zullen begrijpen. En, ja, Heer, wilt u tot ons spreken in de naam van Jezus. Amen. Zoals ik net al zei, wilde ik het graag gaan hebben over echtheid. Echtheid of religiositeit. Eigenlijk gewoon de vraag stellen van de dingen die je doet, waar doe je het voor? Doe je het omdat je God wil verheerlijken? Of doe je het voor jezelf? Of doe je het voor anderen? Wees echt, dat is eigenlijk de centrale boodschap. En ja, om dat te illustreren wil ik even een kleine anekdote vertellen. Het speelt zich 100 jaar, 200 jaar geleden of zo speelt het zich af. Er was een kerkje, dus het is echt gebeurd volgens mij. Ik ben het niet helemaal 100% zeker, maar er was een kerkje en daar was een dominee. En die dominee die zei op een zondagochtend, zei die, beste gemeenteleden, let allemaal goed op, want volgende week zondag, dan ga ik spreken over echtheid. En dan ga ik spreken over eerlijkheid. En dan ga ik erover spreken dat je echt moet zijn voor God. En ik wil jullie vragen of jullie allemaal voor volgende week Hebreeën 14 willen lezen. Dat jullie het allemaal goed lezen, dan kan ik het de volgende week over gaan hebben. Dus, nou, de week ging verder. En de zondag daarna, toen stond de dominee op de kansel. En hij zei, dag gemeenteleden, ik vind het zo fijn dat jullie er allemaal zijn. Zoals ik jullie vorige week heb gezegd, ga ik het hebben over echtheid en over eerlijkheid. En dat we echt moeten zijn voor God. En zoals ik jullie vorige week gevraagd heb, hebben jullie allemaal Hebreeën 14 gelezen, wat ik hiervoor wilde behandelen? Nou, en in de hele kerk gingen allemaal handen in de lucht. En al mensen zeiden, ja, hebben wij gelezen. En toen zei de dominee, nou, dat vind ik allemaal heel bijzonder, want Hebreeën heeft maar 13 hoofdstukken. Dus toen kon hij het prachtig gaan hebben over echtheid. En ik denk dat het daarom draait. Waarom doe je iets? Wie volg je? Gaat het je om Jezus dienen of gaat het je om jezelf? En daar wou ik graag voor lezen. Matteüs 16, vers 5. En dat bestaat wel, dat hoofdstuk. Matteüs 16, vers 5. Oké, ik zal het voorlezen. En toen de discipelen naar de overkant gingen, hadden zij vergeten broden mee te nemen. Jezus zei tot hen, zie toe en wacht u voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Zij spraken dit onder elkander en zeiden, dat is omdat wij geen broden hebben meegenomen. Toen Jezus dat bemerkte, zei hij, waarom spreekt gij met elkander erover, kleingelovigen, dat gij geen broden hebt? Ziet gij het nog niet en herinnert gij u niet de 5 broden der 5000 en hoeveel manden gij medenaamt? Of de 7 broden der 4000 en hoeveel korven gij medenaamt? Hoe begrijpt gij niet dat ik niet van deze broden sprak? Maar wacht u voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. En toen zagen zij in dat hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdesem van de broden, maar voor de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. Tot hier. Nou, wat staat hier eigenlijk? Het is misschien een beetje ingewikkeld, misschien zelfs een beetje oude taal. Maar wat is hier bedoeld? De discipelen waren vergeten om brood mee te nemen. En op het moment dat ze erachter kwamen, dat zeiden, toen kregen ze een antwoord van Jezus wat ze niet helemaal goed begrepen. Jezus zei niet van, nou, dan moeten we terug om brood te halen. Of kan een van jullie langs de bakker. Maar Jezus zei, pas op, zie toe en wacht u voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Pas daarmee op. En de discipelen dachten dus in eerste instantie nog steeds dat hij het gewoon over het brood had. Maar toen zei Jezus het nog een keer. Begrijpen jullie niet dat ik niet over broden sprak? Pas op voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Nou, wat bedoelde Jezus daarmee? Farizeeën en Sadduceeën, ik denk dat jullie het wel weten, dat waren de religieuze leiders in Israël ten tijde van Jezus. En zuurdesem, dat is een ouderwets woord voor zuurdeeg. En zuurdeeg, dat is vies. Dat is heel zuur. Maar het probleem met zuurdeeg is dat het hele brood zuur maakt. Als je dus een heel klein beetje zuurdesem in je brood hebt, dan wordt je hele brood zuur. Het is dus heel besmettelijk. En Jezus zegt hier dat we moeten oppassen voor de zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Waarmee hij dus bedoelt dat we moeten oppassen voor de leer van de Farizeeën en Sadduceeën. En die leer van de Farizeeën en de Sadduceeën, wat was daarmee aan de hand? Het grote probleem met de Farizeeërs en met de Sadduceeën is de simpelweg dat ze eigenlijk vreselijk religieus waren. Ze waren heel erg onecht. Ze geloofden eigenlijk niet met hun hart in God, maar ze hielden wel allemaal wetjes in de hoop dat ze in de hemel kwamen. Ze kenden God niet met hun hart, maar ze wilden ontzettend graag in hoog aanzien staan bij het volk. Ze hielden zich echt stipt aan alle wetjes, maar diep in hun hart hadden ze een enorme haat naar God en ze kenden hem niet. Ze waren hartstikke onecht. En Jezus die noemt hun zelfs huichelaars, omdat ze zich van buiten goed voordeden, maar van binnen waren ze vuil. En dat is de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën waar Jezus zo voor waarschuwt. En ik zal je een aantal voorbeelden geven uit de Bijbel, waarin je die leer van de Farizeeën kunt zien. Die leer waar Jezus zo voor waarschuwt, dat we ermee moeten oppassen. Als het bijvoorbeeld ging om geld geven. Jezus die zei tot de discipelen dat ze aan de armen geld moesten geven en dat niet was om anderen het te laten zien. Als jij geld geeft met je rechterhand, dan zegt Jezus dat je linkerhand het zelfs niet mag zien. Want het gaat erom dat je geld geeft aan de armen om die armen te helpen. En dat je het doet om God. En het gaat er niet om of anderen het zien. Maar als je de evangelie leest, dan zie je dat de Farizeeën het precies andersom deden. Die gooiden heel veel geld in de offerkist in de hoop dat alle mensen zouden zien hoe vroom ze waren. Ze waren dus onecht. Ze waren diep in hun hart, deden ze het helemaal niet om God. Ze deden het eigenlijk alleen maar om in aanzien te staan. Ze deden het alleen maar om in de hoop dat ze in de hemel zouden komen. Maar Jezus zegt dat je echt moet zijn. Jezus zegt dat je rechterhand, als je rechterhand het geld geeft, dat je linkerhand het zelfs niet mag zien. Jezus wil dat je echt bent, want het gaat erom dat je God dient. Het gaat er niet om wat anderen denken. En als het gaat om bidden. Het is precies hetzelfde eigenlijk. Jezus waarschuwde ons dat we niet op de hoeken van de straat moeten gaan staan. Maar dat we onze binnenkamer binnen moeten gaan. Dat we in het verborgene moeten zijn. En daar moeten we tot God bidden. Het gaat er helemaal niet om wat anderen zien of wat anderen denken. Het gaat God erom dat we echt zijn en dat we hem zoeken. En Jezus zei dat we als we in het verborgene God zoeken, zal hij ons gebed verhoren. En de Farizeeën deden precies het tegenovergestelde. Ze gingen op de hoek van de straat staan en ze baden tot God. En het hele volk zag dat. Het hele volk zag hoe vroom ze waren. En ze zeiden grote, lange, mooie gebeden. Maar het was niet echt. Het was religieus. Het was onecht. Het was alleen maar om mensen te laten zien hoe vroom ze waren. En het ging ze niet om God. En daar waarschuwt Jezus tegen. En Jezus zegt, wees echt. Als je bidt, bid dan omdat je de Vader wil zoeken. Bid dan omdat je God wil dienen. En je ziet het ook bij het vasten. De Farizeeën die gingen in sombere kleding lopen. Die deden zwarte kleren aan. Die strooiden as op hun hoofd. Die wasten zich niet. En die aten natuurlijk niks, want dat is vasten. En die liepen dan zo in het rond. In de hoop dat iedereen ze zou zien. En het hele volk keek naar de Farizeeërs op. En die dacht, oh, die religieuze leiders zijn zo goed. Die zijn zo vroom. Die vernederen zich zo. Maar weet je, als je vast, dan gaat het helemaal niet om wat anderen zien. Het gaat om God. Als je het op die manier doet, dan kun je net zo goed een hele dikke boterham met pindakaas eten. Want het maakt namelijk voor God helemaal niks uit. Het gaat God er op die manier niet om. Als je op die manier vast, heeft het geen nut. Jezus zei ons dat we ons moeten wassen, dat we ons moeten aankleden terwijl we vasten. Zodat niemand het ziet, maar de Vader alleen. En daar gaat het om. Jezus zei dat je echt moest zijn. Dat je vast niet voor andere mensen, maar je vast voor hem. Om hem te zoeken. En hieraan kun je de leer van de Farizeeën herkennen. Je ziet het overal. Als je de evangelie doorleest, iedere keer weer. dat Jezus eigenlijk in aanvaring komt met de fariseeën vanwege hun religiositeit, vanwege hun onechtheid. En als je in Matteüs 23 vers 25 kijkt, dat is een paar bladzijden verder denk ik waar je nu bent, daar zegt Jezus over de schriftgeleerden, en dat zegt hij niet voor niks, dat is Matteüs 23 vers 25, daar zegt hij: wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde fariseer, reinig eerst de inhoud van de beker, dan zal hij ook van buiten rein worden. Je moet eerst de inhoud van de beker gereinigd hebben voordat je van buiten rein kunt zijn. En dat is precies wat Jezus iedere keer zegt. Je moet rein van binnen zijn. Buiten, de buitenkant, dat komt daarna wel. Goede daden en zo. Dat komt als je rein van binnen bent. Maar wat de fariseeërs deden was goede daden doen, alleen maar om vroom te zijn. En om mensen te laten zien hoe goed ze waren. En Jezus zegt dan: pas op voor die leer van de fariseeën. Pas op voor de zuurdeeg van de fariseeën. Want Jezus zegt: je moet nederig zijn voor God, niet hoogmoedig. Jezus zei dat we echt moesten zijn. En niet onecht en niet religieus. En zoals ik al zei, die leer van de fariseeën is als zuurdeeg. En dat is waar Jezus de nadruk op legt. Daarom bracht Jezus het ook in verband met het brood. Want het zuurdeeg verspreidt zich over het hele brood. En zo is het ook met de leer van de fariseeën. Zo is het ook met religiositeit. Als er een klein beetje van is, verspreidt het zich. Het is gewoon ontzettend besmettelijk. En dat was dus ook in Israël aan de hand in de tijd van Jezus. Omdat de fariseeën zo in hoog aanzien stonden en iedereen hen wilde volgen, was binnen de kortste keer het hele land was heel religieus. Mensen dachten allemaal dat ze door het houden van allemaal wetjes, waarvan ze zelfs een groot gedeelte zichzelf hadden opgelegd, ze dachten dat ze daardoor bij God konden komen. Ze dachten dat ze op die manier behouden konden worden. En dat dachten ze zelfs zo erg dat ze Jezus niet wilden horen. En dat ze het evangelie haast niet wilden aanvaarden, dat ze het niet konden geloven dat het zo werkte. Die zuurdeeg van die fariseeën, die verspreidde zich over heel Israël. En dat is het kenmerk van religiositeit en van die leer van de fariseeën en van de sadduceeën. Dat het zich verspreidt. En wat ik je eigenlijk wil aandragen is twee hele belangrijke kenmerken van onechtheid, van religiositeit. Er zijn twee kenmerken en ik denk overal in de Bijbel, zeker het Nieuwe Testament, overal waar je religiositeit, waar je onechtheid ziet, zul je deze twee kenmerken zien. Als eerste, religiositeit zal altijd het werk van God tegenwerken. Het zal altijd het werk van de Heilige Geest tegenwerken. Of zelfs de Heilige Geest lasteren. En het tweede punt is dat religiositeit je altijd opnieuw een slaaf wil maken. Het wil je de vrijheid van God roven. Ik zal het even toelichten. Religiositeit zal altijd het werk van de Heilige Geest tegenwerken. Overal dus in de Bijbel waar religie voorkomt, zie je dat het resultaat is dat de Heilige Geest wordt tegengewerkt of zelfs gelasterd. Het is ook niet voor niets dat Stefanus, toen hij gestenigd werd, toen riep hij tot de Joodse priesters: hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, zo ook gij. Nou, dat is natuurlijk nogal niet wat, als je zoiets naar je toegeroepen krijgt. Maar ik denk dat het best wel realiteit was. Omdat het kwam mooi vroom over wat ze deden, maar eigenlijk verzetten ze zich tegen het echte werk van God. En het tweede punt, religiositeit wil je opnieuw een slaaf maken. Jezus is gekomen om ons te bevrijden, om ons te verlossen. En religiositeit wil je altijd weer opnieuw een slaaf maken. Wil je altijd weer opnieuw vastmaken. En daar herken je het aan. En dat zie je overal door de Bijbel heen. Om een voorbeeld te noemen, in Matteüs 12 vers 9, hoef je niet op te zoeken. Maar daar lees je dat Jezus een man genas van een verschrompelde hand. En dat was op de Sabbat. Net zoals overal deed Jezus waarvoor hij gekomen was. Hij verbrak de werken van de duivel. Hij predikte en hij genas. Hij stelde. En ook hier deed hij dat. Jezus had ontferming over die man met die verschrompelde hand. En hij genas hem. En het was op de Sabbat. En de fariseeën die zagen het wonder gebeuren. En die zagen dat de verlamde man God prees en God eerde vanwege zijn genezing. En wat deden ze? Ze pakten heel vroom hun Bijbeltje. En ze zeiden: wat u doet is niet van God. Want in de wet staat dat de Sabbat een rustdag is. En toen maakten ze plannen om Jezus te doden. En hier zie je dat religiositeit het werk van de Heilige Geest tegenwerkt. Maar ook het tweede punt zie je hier. Die religiositeit wil je opnieuw een slaaf maken. Want als het aan de Farizeeën had gelegen, was die man gewoon lam, verschrompeld en lam gebleven. Want religiositeit wil je gewoon een slaaf maken. De verlossing die God aanbiedt, religiositeit wil het altijd tegenwerken en wil je opnieuw een slaaf maken. En als je kijkt in Matteüs 9 vers 32, hoef je ook niet op te zoeken, zie je een ander voorbeeld. Dat is, daar komt er een doofstomme jongen wordt bij Jezus gebracht. En die jongen die heeft een demon, die heeft een boze geest, die is bezeten, staat er. En Jezus dreef die boze geest uit, waardoor de jongen weer kan horen en waardoor de jongen weer kon spreken. En iedereen juichte, iedereen aanbad God, iedereen die prees de Heer, want ze zeiden zelfs, zoiets hebben wij nog nooit gezien. Wauw, wat een wonder doet God. En toen kwamen de Farizeeën en die zagen het en die zeiden, door de overste van de boze geesten drijft hij de geesten uit. Met andere woorden, de Farizeeën zeiden dat Jezus dit wonder niet vanuit de Heilige Geest deed, maar vanuit Satan. En dat is een hele zware lastering van de Heilige Geest om hem met de duivel te vergelijken. En dat is precies wat de Farizeeën deden. Die waren hardnekkig en wilden niet geloven dat wat Jezus deed, dat dat van God was. En ze wilden het volk het liefste een slaaf houden. En ze wilden deze blinde jongen het liefst een slaaf houden van zijn doofheid. Deze doofstomme jongen bedoel ik. Van zijn doofheid, van zijn stomheid. Ze wilden hem het liefst een slaaf houden. En daar zie je weer de twee punten van die je iedere keer weer herkent als er onechtheid en als er religiositeit is. De Heilige Geest wordt tegengewerkt of gelasterd. En daarnaast zal het je altijd de vrijheid van God willen roven en opnieuw een slaaf maken. En Jezus zegt, wees echt. Laat je niet in met die leer. Laat je niet in met die onechtheid, met die religiositeit. Maar wees echt tegenover God. Wees echt tegenover Hem. Dien Hem omdat je Hem wilt dienen. En laat het niet om anderen gaan. En nou, zoals jullie wel weten, uiteindelijk ging het zelfs zo ver dat de Farizeeën een groot gedeelte van het volk opgejut hadden tegen Jezus. En zelfs de dood van Jezus, die kwam door de religieuze Farizeeën. Die hadden het volk opgejut. En die dachten dat ze op die manier hem zouden kunnen uitschakelen. Wat natuurlijk absoluut niet zo was. Maar daar zie je het wel aan. Dat die religieuze Farizeeën zelfs zo'n macht hadden dat ze het hele volk tegen Jezus konden opjutten. Want het verspreidt zich als een zuurdeeg. En juist omdat deze onechtheid en religiositeit zo erg is, waarschuwde Jezus er zo fel tegen. En zei hij tegen zijn discipelen, pas op voor die zuurdeeg van de Farizeeën. Pas ervoor op, blijf er vandaan en laat je hart echt zijn. Jezus zei het iedere keer, in feite zei hij het weer, wees echt tegenover God. Zorg dat je van binnen rein bent. Het gaat in eerste instantie niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant. Maar goed, dat was dus 2000 jaar geleden en we leven nu in 2003 en in Nederland. En nou hebben we hier niet zo ontzettend veel Farizeeërs en Sadduceeërs meer. En, maar dat betekent niet dat de woorden die Jezus sprak niet meer actueel zijn. Want religiositeit komt nog steeds voor. En nog steeds is er een oproep van Jezus aan ons om echt te zijn. En om nederig te zijn en om Hem te dienen. Om hem te dienen en niet vanwege een andere reden. En ik wil graag lezen 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 8. 2 Timotheus. Dat is de brief van Paulus aan Timotheus. En daar schrijft hij, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Houd ook deze op een afstand. En vroeger als ik deze tekst las, dan dacht ik dat het ging over ongelovigen in het einde der tijden. Dan dacht ik dat het hier ging om de wereld, dat de wereld nog erger zal worden. Dat de wereld nog meer zal lasteren, nog meer zonder trouw zal worden, nog roekelozer zal worden. Maar als je goed naar deze tekst kijkt, gaat het helemaal niet over ongelovigen. Want in de tijd van Paulus waren de mensen ook lasteraars en liepen het gevoel maar dat we dingen doen om God te dienen. Het gaat er God om dat we hem behagen en niet mensen behagen. En ik probeer ook altijd zeg maar, naar mezelf te kijken. Gewoon van, ja, is de onechtheid in mijn leven? Zijn de dingen die ik doe, is het wel zoals God het wil? Eert het God wel echt? En, of doe ik het om anderen? Of doe ik het alleen maar om mezelf een fijn gevoel te geven of mijn religieuze gevoel te strelen? Wat is de reden waarmee je dingen doet? Ben je echt tegenover God? Dat is de vraag die Jezus ons stelt. En dat is ook de oproep van Jezus. Wees echt en pas op voor religiositeit. Pas op voor de leer van de fariseeën. En ik denk ook echt dat het echt Gods verlangen is ook. Dat de dingen die wij doen, weet je wel. Dat we ons overal iedere keer weer beseffen. Dat we het alleen doen om hem. Kijk. God heeft er helemaal niets aan als wij knielen en met de handen in de lucht staan. Alleen maar omdat het normaal is. Of omdat anderen het ook doen. Of omdat het er wel leuk uitziet. Of omdat het wel lekker zit. Nee, het gaat er God om dat onze hartsgesteldheid knielend is. En dat wij willen knielen en hem willen aanbidden. Omdat wij nederig zijn tegenover hem en omdat we hem de eer willen geven. En dat is de enigste reden. Het gaat God erom dat wij echt zijn van binnen. Kijk, de buitenkant, dat is een tweede. Het gaat God erom dat we echt zijn van binnen. Het gaat er God om dat wij van binnen hem aanbidden. En kijk, als je daarbij wil knielen en je handen in de lucht wil doen, dat is prima en dat is heel bijbels. Maar God zegt dat je echt moet zijn en dat het je moet gaan om hem en om niets anders dan om hem. God zoekt geen vrome, zingende zoutpilaartjes, maar God die zoekt aanbidders in geest en waarheid. En die zoekt hij. En ik denk echt dat het echt een uitdaging voor ons is. En dat is ook een uitdaging waar het allemaal om draait. Wees echt tegenover God. Wees niet religieus. Wees niet onecht. Wat je doet, doe het niet om anderen, maar doe het om hem. Omdat je hem wil dienen. Omdat je wil zijn zoals Jezus. Omdat je nederig wil zijn. Maar goed, nou klinkt dat allemaal heel mooi. De vraag is natuurlijk, hoe kun je echt zijn? Hoe doe je dat nou? Hoe kun je echt zijn? Hoe kun je ervoor oppassen dat je niet onecht wordt of religieus? En ik denk dat er twee hele belangrijke pijlers zijn, waar we iedere keer weer op terugkomen. En waar ik ook, ja, dat zie ik zelf ook, dat het de twee pijlers zijn waar we iedere keer weer op terugkomen. Dat is, lees veel in de Bijbel en vraag de Heilige Geest om je te leiden. Het is het woord en de geest. Het is ontzettend goed om veel in de Bijbel te lezen. Het is het levende woord en hierin heeft God zich geopenbaard. Het is heel belangrijk dat we dit kennen en dat we dit begrijpen en dat we dit toepassen. Maar we moeten wel vragen aan de Heilige Geest of hij ons leidt als wij lezen. Gewoon heel praktisch, als je de Bijbel gaat lezen en je vindt het misschien soms moeilijk of je snapt het niet. Of je vindt het ouderwetse taal of je weet niet hoe je het in praktijk moet brengen. Vraag heel simpel aan het begin voordat je gaat de Bijbel lezen. Heilige Geest, wilt u mij leiden en mij wijsheid geven? Vraag het gewoon. Vraag gewoon aan de Vader of hij je door zijn geest wil gaan leiden. Of hij het woord levend wil gaan maken. Het in je hart wil laten landen, zodat je het gaat begrijpen. Zodat je het zal snappen en het zal gaan toepassen. En zodat je echt kunt zijn. Want weet je, als je alleen in de Bijbel leest, zonder dat de Heilige Geest het levend maakt, dan is het dood. Als je bijvoorbeeld kijkt in 2 Korinthe 3 vers 6... Daar zegt Paulus, dat is 2 Korinthe 3 vers 6, ja. Daar zegt Paulus dit. Dat het woord zonder de geest is niet levend. Het woord zonder de geest is dood. In 2 Korinthe 3 vers 6, daar zegt Paulus dat wij dienaren zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, de geest maakt levend. Dus als je de Bijbel leest, stel je echt open voor die leiding van de Heilige Geest. Dat hij de woorden levend maakt. En weet je, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid, staat in de Bijbel. Dus als je echt de Heilige Geest volgt en zijn leiding volgt, zul je nooit een slaaf gemaakt worden. En ik denk dat dat Gods wapen is tegen onechtheid. En dat dat Gods wapen is tegen religiositeit. Dat is dat je naar zijn woord leeft door zijn Heilige Geest. Want de Heilige Geest zal je nooit een slaaf maken. Door de Heilige Geest ben je een dienaar, ben je een kind. Maar niet een slaaf. En dat is ook de tekst waarmee ik wil afsluiten. Dat is Galaten 4 vers 6. Galaten 4 vers 6. Je moet je beseffen dat de manier waarop de farizeeërs leefden, de manier waarop zij religieus waren en waar Jezus zo voor waarschuwde, dat is eigenlijk dat ze, omdat zij enorme slaven waren. Ze volgden allemaal rijen met wetjes. Zelfs nog meer wetjes dan er in de wet van God stonden, want een groot gedeelte verzonnen ze er wat zelf bij of interpreteerden ze verkeerd. En die manier van leven, het houden van wetjes en hopen dat je daardoor behouden wordt, dat is eigenlijk slavernij. Dan ben je een slaaf en niet een kind. Dan ben je niet een zoon of een dochter. En in Galaten 4 vers 6 staat: en dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten. Die roept: Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Het is dus de Heilige Geest die ervoor zorgt dat wij geen slaaf zijn, maar dat wij zoon zijn. Door de Heilige Geest zijn we niet meer een slaaf, maar een kind van God. En God verlangt ernaar dat wij een relatie met hem hebben als een vader en een zoon in echtheid. En God verlangt ernaar dat we niet wetjes houden of religieus zijn, om een wat voor een andere reden dan ook. God verlangt ernaar dat wij een vader en een kind zijn. Een vader en een zoon of een vader en een dochter. En dat we op die manier met hem leven. En dat kan door de Heilige Geest. En het is de geest van zijn zoon. Het is de geest van Jezus. Die zei van: pas op voor religiositeit. Pas op voor de zuurdeeg van de fariseeën. Dus dat is ook echt mijn oproep. Wees echt. En als je God aanbidt, besef je echt, weet je wel, dat het je om hem moet gaan. En dat je echt moet zijn. Dat het Gods verlangen is. Dat je echt bent. En dat je nederig tegenover hem bent. En het lijkt me goed als we dan zo een korte tijd van een bidding gaan houden. En dan wil ik je gewoon oproepen om geen andere reden God te aanbidden dan omdat hij het waard is. En gewoon vanuit echtheid. En vanuit die relatie als kind en vader gewoon hem te aanbidden. En hem groot te maken en hem te prijzen. En dan wil ik je echt vragen om erbij stil te staan. Van: ben je echt tegenover God? Want het is echt Gods verlangen dat wij echt zijn. Dat is echt Gods verlangen. Ik zal nog even heel kort bidden. Heren, we danken u dat u onze Vader bent. Dat u onze God bent. En dat u van ons houdt. En dat u een relatie met ons wilt als een vader en een zoon of dochter. Dat u wilt dat wij uw kind zijn. En dat het u niet om gaat, Heer, dat wij wetjes houden. Of dat we heel erg veel geld in de offerpot doen en dat iedereen het maar kan zien. Dank u, Heere God, dat u er niet om gaat of wij op de hoek van de straat prachtig en mooie woorden staan te bidden, Heer. Maar dat het u maar om één ding gaat. En dat is onze binnenkant, ons hart. En dank u dat het uw verlangen is, Vader. Dat we van binnen rein zijn. En Heere God, ik wil echt vragen of u ons allemaal door uw Heilige Geest die echtheid wilt laten ervaren. Wilt u ons echt een vuur geven, een passie, Heer. Een hart van aanbidding naar u. Dat u wil aanbidden, Heer. Alleen omdat u het waard bent. Geef ons dat alstublieft. Stort de geest van uw zoon meer en meer over ons uit. Zodat we allemaal zullen roepen: Abba Vader. Zodat we allemaal zullen ervaren en beseffen dat we niet meer een slaaf zijn, maar een zoon. En zodat we allemaal een relatie met u kunnen hebben vanuit echtheid. En niet vanuit onechtheid. Heren, ik bid echt voor uw bescherming, Vader. En dat we allemaal gewoon daarna verlangen, Heer, om echt tegenover u te staan en u te aanbidden. In de naam van Jezus. Amen.